BNR's Big Five van de maakindustrie wordt mede mogelijk gemaakt door Zee. Het event voor de Zuid-Hollandse technologische industrie.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
De maakindustrie is een van de belangrijkste onderdelen van onze economie. Maar hoe aantrekkelijk is Nederland als vestigingslocatie voor maakbedrijven? Hoe gaan ondernemers uit deze sector om met de steeds strengere duurzaamheidsregels en de toenemende personeelstekorten? Nou, daarover ga ik deze week in gesprek met vier experts van, ja, Pasen, hè? En BNR's Big Five van de maakindustrie. Vandaag de gast Hans Grunfeld, directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water, de VEMW, Belangenvereniging voor Zakelijke Elektriciteit, Gas- en Waterafnemers, productie, chemie en vervoersbedrijven bijvoorbeeld. Welkom.
Dankjewel.
We gaan het hebben, hoor, over hoe onze overvolle elektriciteitsnetwerk de maakindustrie belemmert. Maar eerst wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, afgelopen week, het was een bewogen week voor de Nederlandse industrie. Grote toezeggingen en plannen vanuit Den Haag voor het behoud van bedrijven als ASML en Tata Steel in Nederland. Je was blij met die ontwikkelingen, kan ik me voorstellen.
Ja, absoluut. Absoluut. Ik was inderdaad blij dat er nu echt serieus werk wordt gemaakt om Nederland aantrekkelijk te houden voor belangrijke bedrijven. ASML is natuurlijk een icoon voor de Nederlandse industrie. Maar ook Tata Steel is ongelooflijk belangrijk. Niet alleen voor de omgeving IJmuiden, Velzen, maar ook veel breder, omdat het strategische producten maakt, omdat het enorm veel kennis heeft en omdat het mede een sleutel heeft tot de verduurzaming van onze maatschappij.
En dus was het goed dat daar dan de portemonnee wordt getrokken. Het zijn positieve signalen, zegt u dan. De vraag is dan natuurlijk ook of het een beetje een ritueel rondje chantage was. Zo zou je het ook kunnen interpreteren. Eén keer in de zoveel tijd dreigen bedrijven te vertrekken. Niemand die kan controleren hoe serieus die dreigingen zijn. We zien niet of ze al panden aan het uitzoeken zijn in andere landen. Maar het is nog niet uitgesproken of het kabinet komt om miljarden over de brug.
Nou, ik geloof niet dat er sprake is van chantage. Ik geloof ook niet dat bedrijven hebben gedreigd te vertrekken. Dat is eerder wel gebeurd natuurlijk met de hoofdkantoren van Shell en Unilever.
Ja.
Overigens, dat was niet dreigen, dat was ook een serieuze overweging. Bij ASML ging het om uitbreidingsplannen, grote investeringen die nodig zijn en waar men zich hardop afvraagt, ja, waar kunnen we die het beste doen? Is er plaats voor ons in Nederland? En bij Tata Steel gaat het natuurlijk om de toekomst van het bedrijf, het verduurzamen van het bedrijf. En de vraag, krijgt het bedrijf ook de gelegenheid, de mogelijkheid om die belangrijke slag in Nederland te maken? En het kabinet heeft nu toch heel duidelijk aangegeven dat zij daar alles voor in het werk willen stellen, ja, om dat bedrijf in Nederland verder te kunnen laten verduurzamen, te vergroenen. En dat is absoluut positief.
Ja, maar dat geld moet dan ergens vandaan komen, die miljarden. Hè. Er wordt nu uit het groeifonds gehaald. We komen er straks uitgebreid over te spreken. Maar er wordt ook gesproken over lastenverzwaringen voor burgers. Welke belasting kan wel omhoog als dat nu ligt?
Nou, ik weet niet of belastingverhogingen of dat de oplossing is.
BTW-tarief omhoog, toch? Bijvoorbeeld op kapperbezoek wordt nu genoemd.
Kijk, als je kijkt naar de industrie in het algemeen.
Eigen woningforfait wordt ook mogelijk verhoogd, wordt ook genoemd.
Ja, maar ik denk als je wat de industrie nu nodig heeft, dat zijn investeringen. Dat zijn niet subsidies. Het is niet zo dat de industrie, zoals in de jaren 70, niet meer kan concurreren en daarmee dus eigenlijk aan een soort subsidie-infuus moet. Integendeel, dit zijn zeer concurrerende en levensvatbare bedrijven die een grote investering moeten doen. En wat men aan de samenleving, aan de overheid vraagt is om daar ook mede als partner bij te dragen om die investering mogelijk te maken.
En vandaar de vraag, dus ik snap het verschil, maar de vraag is dan natuurlijk, die miljarden van de overheid moeten ergens vandaan komen. Waar zou dat vandaan kunnen komen, denkt u?
Die kunnen vanuit allerlei plaatsen komen. Die kunnen ook
concreet maken,
het kan bijvoorbeeld vanuit de kapitaalmarkt kunnen worden aangetrokken en de overheid kan daar natuurlijk een rol bij spelen.
Zodat het niet bij de burgers terechtkomt, bedoelt u?
Ik denk niet dat dit een iets is wat, laat ik zeggen, zou moeten leiden tot een belastingverhoging voor burgers. Waar het om gaat is dat die bedrijven Nederland versterken. Die bedrijven zullen er mede toe bijdragen dat de belastinginkomsten voor de staat in de toekomst veiliggesteld wordt, of zelfs zullen toenemen. Ja. Dus het is echt een investering. Het is niet een uitgave, een eenmalige uitgave waar een belastingverhoging tegenover zou moeten staan.
Tweede vraag waarmee ik wilde beginnen is of de maakindustrie in Nederland, Tata Steel wordt al genoemd, hoort daartoe. Heeft de maakindustrie het juiste imago?
Nee, de maakindustrie heeft zeker niet het juiste imago. Dat is ook een van de grote zorgen die we hebben. We hebben, denk ik, te lang in Nederland gedacht, nou, de industrie is misschien meer een probleem dan onderdeel van de oplossing voor ons toekomstig duurzaam verdienvermogen.
Probleem qua uitstoot bijvoorbeeld.
Dat heeft te maken met überhaupt het idee. Industrie, als je langs een groot industrieel complex rijdt, dan is het eerste wat je ziet is een schoorsteen waar iets uitkomt, een rook. Mensen denken dat dat CO2 of misschien wel andere vervuilende. Wat men niet weet is dat het vooral gaat om waterdamp. En dat men dat niet weet, is natuurlijk ook niemand kwalijk te nemen. Want er staat meestal een groot hek om zo'n industrieel complex. Om veiligheidsredenen, om allerlei redenen. Dus heel veel mensen kennen die industrie ook niet. Kennen de bedrijven niet, weten niet wat er binnen die poorten gebeurt.
En dus onbekend maakt onbemind.
Absoluut. Dat is echt een heel belangrijk aspect. En daarmee ligt een deel natuurlijk ook van het probleem, ook wel degelijk, bij de industrie zelf. Die heeft te weinig, denk ik, zichzelf gepresenteerd, de deuren opengezet en duidelijk gemaakt van wat kunnen wij betekenen voor Nederland in plaats van wat hebben wij van Nederland nodig.
Ja, we gaan deze week en ook dit uur dus het licht schijnen op de maakindustrie. Wie weet, verhogen daarmee de kennis, in ieder geval van de luisteraars. Directeur van de VMW, Vereniging voor Energie, Milieu en Water. De belangenbehartiger, ik zei het al, een kenniscentrum ook voor bedrijven die veel energie en water gebruiken. Gaat dus om de industrie, de maakindustrie. Wat doe je dan eigenlijk als directeur?
Nou, wij doen heel veel dingen. Wij proberen in ieder geval onze leden op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. Dus dat zijn nieuwe regelgeving, nieuw beleid. Maar het zijn ook marktontwikkelingen. We proberen ze te helpen met het oplossen van specifieke problemen. U noemde al eventjes de problemen op het elektriciteitsnet, congestie. Nou, wat kunnen bedrijven doen als zij daarmee te maken krijgen?
Want dat is een van de grootste uitdagingen op dit moment volgens mij.
Voor de industrie is dat zeker. Nou, overigens niet alleen voor de industrie, het is heel breed. Eigenlijk geldt het voor iedereen in Nederland.
Maar dat elektriciteitsnetwerk dat overvol is, waardoor het bedrijf eigenlijk vaak lang moet wachten op een aansluiting.
Ja, het is eigenlijk om twee redenen een grote zorg. Op de eerste plaats omdat je daarmee dus ook de economische groei remt. Bedrijven kunnen niet uitbreiden. Maar wat ook minstens zo belangrijk is, is dat elektrificatie, dus het vervangen van bijvoorbeeld aardgas voor elektriciteit, natuurlijk een van de belangrijkste verduurzamingsroutes is. Ja, en die wordt daarmee ook belemmerd. Dus dat is inderdaad een van de grote problemen.
Kunt u er voorbeelden van geven waar dat dan bijvoorbeeld speelt? Zijn er bedrijven die zeggen, nou, wij zouden wel een omslag willen maken, maar dat lukt ons nu gewoon niet?
Ja, dat zijn heel veel bedrijven. We hebben in Nederland een aantal clusters van industrieën. Dus denk aan bijvoorbeeld het eerder genoemde Tata rond de Eimond, in Rotterdam natuurlijk. Rotterdam-Moerdijk is een groot cluster. Zuid-Limburg, Groningen. Dat zijn bedrijven die zeg maar met elkaar verbonden zijn. Maar ook dwars door Nederland heen zien we heel veel bedrijven. En die bedrijven die zoeken naarstig naar mogelijkheden om te verduurzamen. Denk dan bedrijven in de keramische industrie, in de papierindustrie en dergelijke. Nou, bijvoorbeeld in de papierindustrie wordt traditioneel stoom gemaakt met een gasboiler of een warmtekrachtcentrale die gas gebruikt. Als die bedrijven willen verduurzamen, dan zal de route die voor andere bedrijven in die clusters er misschien wel ligt, namelijk een aansluiting op een toekomstig waterstofnet, dat zal voor die bedrijven niet aan de orde zijn voordat we 2030 zal daar geen aansluiting mogelijk zijn, geen toepassing mogelijk zijn van waterstof voor een papierbedrijf ergens in het midden van het land. Dus die bedrijven moeten naar andere oplossingen zoeken. Nou, een van die oplossingen is het vervangen van bijvoorbeeld een gasboiler voor een elektroboiler. Of,
maar ja, als dat netwerk vol zit, kan dat dus niet.
Nou, dat is precies het probleem. En het probleem is nog groter, omdat het niet alleen een kwestie is dat je op dit moment geen vergroting van je aansluiting of een nieuwe aansluiting kunt krijgen, maar dat je vaak als antwoord krijgt, nou, dat reken er vooral niet op in de komende 10 jaar.
Ja.
En dat is voor bedrijven ja, eigenlijk niet mogelijk om daarmee om te gaan. Kijk, ieder bedrijf begrijpt dat als je een grote nieuwe aansluiting wil hebben, dat je die niet de volgende maand krijgt. Maar en zo'n aansluiting, die vraag je natuurlijk ook tijdig aan. Mm-hmm. Dus daar kun je prima mee dealen. Op het moment dat er alleen niet duidelijk wordt aangegeven wanneer die aansluiting er dan wel is, sterker nog, misschien maar helemaal niet, geen commitment wordt gegeven, wordt het heel lastig. Dan kun je gewoon ook geen investeringsbeslissingen nemen.
Wordt er dan al over de grens gekeken? Zijn er dan bedrijven die kijken? Want ik begrijp dat de kosten voor energie voor bedrijven in Nederland ook hoger zijn dan de omringende Europese landen.
Ja, dat is een tweede probleem. De energiekosten, en dan praat ik niet zozeer over de kale elektriciteitsprijs of de aardgasprijzen, die zijn grosso modo in West-Europa tenminste redelijk gelijk. Mm-hmm. Maar dan praat je over de kosten voor het gebruik van de elektriciteitsnetten bijvoorbeeld. Daar zien we dat in Nederland die kosten heel snel stijgen, de afgelopen jaren meer dan verdubbelen. En dat is aanzienlijk
dat
meer.
Dat zou ik maar zeggen, dat gedeelte van de rekening.
Ja, en de grote zorg is dat een grote stijging is nog voordat er grote investeringen worden gedaan. We zijn natuurlijk heel hard bezig om onze elektriciteitsvoorziening te verduurzamen. Mm-hmm. Dat gaat grotendeels langs investeringen op zee. Want daar gaan we hele grote windparken bouwen. Die windparken moeten natuurlijk aangesloten worden op het net om die elektriciteit weer af te voeren naar gebruikers op het land of zelfs buiten Nederland. Dat kost heel veel geld. Het ministerie heeft in een tijd besloten dat die kosten gewoon moeten worden betaald door de gebruikers van de elektriciteitsnetten. En dat gaat ertoe leiden, want het is nog niet eens in de huidige hoge tarieven verdisconteerd, dat die tarieven nog de komende jaren aanzienlijk zullen stijgen.
Ja, over wat voor percentage hebben we het over?
We weten dat niet precies, maar we moeten zeker op een verdubbeling nog rekenen tot 2030. En daarmee zal het proces niet stoppen, integendeel. En waarom is dat een probleem? Omdat andere landen vaak op een veel, laat ik zeggen, gemakkelijkere manier hun elektriciteitsvoorziening kunnen verduurzamen. Neem bijvoorbeeld een land als Frankrijk.
Wat maar meer ruimte voor zonnepanelen bijvoorbeeld, of in parken.
Of kerncentrales. Maar waar het om gaat is dat wat wij nu doen is een heel nieuw net bouwen op zee. Dus per definitie natuurlijk al een dure infrastructuurinvestering. Bovendien op een gebied waar geen afname is. Dus al die stroom die moet worden naar land worden getransporteerd. Dat is relatief duur. Ja, als we die kosten één op één doorvertalen naar de huidige gebruikers, dan is dat voor de industrie een probleem, maar overigens ook voor de burgers.
De Big Five. Art Rooijakkers.
Vandaag de gast Hans Grunfeld, directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water, de VMW. Nog heel even naar de energie, want we hebben het over water gehad. Tenminste, we hebben het over elektriciteit gehad en die windparken op het water. Maar ik zat nog aan ons gas te denken. Daar in Groningen, dat gasveld dat dicht gaat, daar heeft de industrie natuurlijk ook mee te maken.
Ja, nou, daar hebben we met z'n allen mee te maken. We hebben natuurlijk in Nederland ooit industrie aangetrokken. En dan praat ik over heel lang geleden. Omdat we over zoveel gas beschikten. En inmiddels is het natuurlijk zo dat de industrie, net als ieder ander, gewoon een marktprijs betaalt voor aardgas. Mm-hmm. Waar we zorgen over hebben is natuurlijk dat we een heel snel tempo van exporteur naar importeur zijn gegaan.
Ja.
Ja, en dat proces heeft zich op dezelfde moment voltrokken als natuurlijk de oorlog in Oekraïne. En daarmee dus het vervallen van een van de grootste gasproducenten ter wereld. Althans als leverancier voor Europa, namelijk Rusland. Dus de zorg is met name dat de leveringszekerheid, dus dat we voldoende aardgas ook in koude winters hebben, dat die voor de komende jaren geborgd is.
Mm-hmm.
En de industrie,
daar is onzekerheid over.
Daar is onzekerheid over.
En wat voor gevolgen heeft dat voor de industrie?
Nou, de industrie is de partij waarnaar het eerste naar wordt gekeken op het moment dat er een tekort is. Dat betekent dus dat alles in het werk zal worden gesteld om de burger te beschermen. Om te zorgen dat de huizen warm blijven. Dat ook uiteraard ziekenhuizen warm blijven. Bejaardencentra en andere vitale voorzieningen. Ja, en als er dan toch een tekort is, dan zal ergens de knop om moeten. En de regering heeft besloten om dan de industrie aan te spreken. Nou, dat is lastig. Niet alleen omdat dat natuurlijk tot productieverlies en dus kosten of omzetderving leidt. Maar in sommige gevallen kan je niet zomaar die industrie afschakelen. Want dan leidt dat bijvoorbeeld tot gevaarlijke situaties. Complexe chemische installaties, die kun je niet zomaar even uitzetten. Dat moet je heel planmatig doen. Dus daar zijn wel zorgen over. En met name de expert in Nederland, GasUnie, heeft ook afgelopen week zijn zorgen kenbaar gemaakt. Heeft gezegd, we zijn er nog lang niet. We moeten echt maatregelen nemen, ook in de komende jaren, als er nog steeds de markt buitengewoon krap is, om ervoor te zorgen dat ook in koude winters Nederland van voldoende gas voorzien wordt.
Ja, maar laten we dat scenario eens aflopen. Dat stel, er komt een strenge winter aan, die gasvelden zijn niet genoeg gevuld, en er komt inderdaad, zo ergens januari, februari komen we erachter, we hebben niet genoeg gas. Hoe zou het dan opgelost moeten worden, zegt de directeur van de FNW?
Nou, dat, op dat moment het oplossen is natuurlijk lastig. Dat moet je daarvoor doen.
Dan ben je al te laat.
Ja, je bent in feite te laat, omdat je ervoor moet zorgen dat die gasbergingen goed gevuld zijn. Dat is natuurlijk één. Wij hadden vroeger dat enorme Groningenveld, wat altijd als een soort reserve achter de hand kon worden gehouden en heel makkelijk kon worden opgeregeld om er ten alle tijde voor zorgen dat er voldoende gas is.
Zou het tijdelijk weer open moeten gaan dan misschien? Nou ja,
het kabinet heeft besloten om dat niet te doen. Om echt definitief tot sluiting te besluiten. Ja. Dus dat is wat ons betreft gewoon een gepasseerd station. Dus dat betekent dat je alternatieven moet ontwikkelen. Dus zoals gezegd, er moet worden voor gezorgd dat die gasbergingen vol zitten. Er moet ook worden gezorgd dat er voldoende LNG-ontvangstcapaciteit is. Ja, en wat mijn grootste zorg is, dat straks er allerlei maatregelen worden genomen waar de rekening bij de industrie wordt neergelegd, terwijl de industrie daar geen baat bij heeft. Want op het moment dat er een tekort is, ja, worden die tekorten ingezet, althans datgene wat er wel is, voor de beschermde klanten, dus de burgers en sommige bedrijven. En zal de industrie zelfs misschien moeten worden afgeschakeld.
Ja, want dat heb ik wel vaker gehoord, hè. De industrie wordt te veel gebruikt als pinautomaat.
Ja, helaas is de afgelopen periode, zie je inderdaad, dat er heel gauw wordt gekeken naar de industrie als er geld nodig is. De belastingen zijn aanzienlijk verhoogd. Zoals gezegd, de elektriciteitsnettarieven zijn meer dan verdubbeld de afgelopen periode. En het probleem is dat we in Nederland een industrie hebben die internationaal concurreert. Dat is natuurlijk enerzijds een zegen. Dat is hartstikke mooi. Dat levert veel bijdrage aan onze economie. Zo'n 12,5% van de toegevoegde waarde. Meer dan de helft van de exportwaarde komt uit de industrie. Maar ja, dat is natuurlijk geen gegeven. Dat zal dagelijks bij wijze van spreken moeten worden bewerkstelligd. En ja, daarvoor is het belangrijk dat we in zorgen dat we in Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat houden. Dat betekent dus ook dat de kosten in Nederland voor die industrie, ja, niet significant hoger kunnen zijn dan elders. Want ja, de meeste bedrijven maken onderdeel uit van internationale ondernemingen. Dus die optimaliseren hun productie over de wereld heen en kijken gewoon waar zijn de kosten.
Dus waar zou geschrapt moeten worden? Welke belastingen, welke kosten zouden omlaag moeten? Als het er nu
ligt? Ik denk dus heel concreet dat het belangrijk is om naar die netkosten te kijken voor elektriciteit. Dat is echt een probleem voor niet alleen voor de huidige bedrijven die vaak al geëlektrificeerd zijn. Bedrijven als bijvoorbeeld Nierstar is natuurlijk in het nieuws gekomen, omdat dat bedrijf echt tegen grote problemen aanloopt. Maar het is ook een probleem juist voor nieuwe investeringen. Bijvoorbeeld in groene waterstofproductie, ja, electrolyzers.
Dus die netkosten, oké, daar hebben we het over gehad. Wat zou er nog meer dan aan belastingen bijvoorbeeld? En je zegt, daar zitten we te hoog nu.
Nou, het kabinet, of het demissionaire kabinet, heeft besloten is om de belastingen voor de komende jaren snel te gaan verhogen. Kortingen af te schaffen. Mm-hmm. Op zich begrijp ik dat. We willen af van die fossiele subsidies. Maar dat moet je op een manier doen die past ook bij, laat ik zeggen, het aanpassingsvermogen. Bedrijven kunnen niet van de ene op de andere dag overschakelen van bijvoorbeeld gas naar elektriciteit. Daar is tijd voor nodig. Of neem een bedrijf als Tata. Dat kan niet van de ene op de andere dag kolen vervangen voor aardgas of waterstof om staal te produceren. Als je gedurende die transitieperiode de belastingen verhoogt, ja, dan leg je daarmee eigenlijk een barrière juist voor datgene wat je wil bereiken, namelijk die transitie. Dus ik denk dat het belangrijk is.
Is die maatregel dan te hard, te lomp, te veel?
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat die maatregelen veel meer worden aangepast, ook op de transitie van die bedrijven. Mm-hmm. En er dus voor wordt gezorgd dat een bedrijf dat bijvoorbeeld van kolen via aardgas naar waterstof wil, niet straks te maken krijgt met een enorme belastingverhoging. Ja. Omdat ze door kolen vervangen voor aardgas minder CO2 uitstoten. Maar door een hoge belasting op aardgas uiteindelijk geen sluitend business case meer hebben.
Nee. En dus dat verhaal dan van het bedrijf, daar ligt de rekening te veel de pinautomaat. Ik wil er toch op terugkomen. Noem het aan het begin al even. Afgelopen week werd onder andere bekend dat het demissionair kabinet en regionale overheden 2,5 miljard euro beschikbaar stellen voor het gebied rondom het ASML-hoofdkwartier, de regio Eindhoven. Den Haag kijkt daarnaast ook voorzichtig naar een vergroeningsplan. Lazen over het FD, 2 miljard voor Tata Steel, bedoeld om staalbedrijven hier te houden. Als we dat zo opsommen, zou je kunnen zeggen, het staat best hoog op de politieke agenda.
Ja, nou, en terecht. Want het is natuurlijk een stapeling van kosten die uiteindelijk bedrijven in de problemen brengt. Althans, in ieder geval zorgt dat Nederland niet langer aantrekkelijk is om investeringen te doen. En die investeringen zijn broodnodig. Die investeringen zijn nodig om de industrie uit te breiden, te laten groeien. Maar vooral ook om te verduurzamen en te moderniseren en concurrerend te houden.
Maar een beetje dreigen helpt dus, wat ik al zei in het begin. Hè? Dus als de topman van ASML, Peter Wenning, die zegt, ja, we zijn onze investeringen aan het overwegen. Kunnen we dat wel in Nederland doen of moeten we dat ergens anders doen? Nou, dan het kabinet springt en meteen komt het project Beethoven.
Nou, ik denk dat er al lange tijd geluiden zijn vanuit de industrie. Pas op dat we ons investeringsklimaat, wat over het algemeen buitengewoon goed is, dat we niet in rap tempo die positie aan het verliezen zijn. Mm-hmm. Ik ben blij dat er nu ook gehoor wordt gevonden in Den Haag en dat men dat serieus neemt. Ik heb een half jaar geleden een keer mijn zorgen geuit tegenover mijn Duitse collega. En ik vroeg, leven die zorgen ook in Duitsland? En hij keek me buitengewoon verbaasd aan en zei, nee, in Duitsland wordt precies omgekeerd gekeken.
Er wordt omgekeerd gekeken, pak maar wat water hoor. Want dat mag natuurlijk als voorman van de vereniging waar water ook onder valt. Maar daar wordt precies andersom gekeken naar de industrie.
In Duitsland ziet men de industrie juist als een asset. Als iets positiefs, als iets wat juist heel hard nodig is om ook in economische moeilijke tijden.
Dat gebeurt hier toch inmiddels ook, anders ga je er geen miljarden voor uittrekken.
Nou, gelukkig lijkt inderdaad het besef te groeien dat we iets heel bijzonders hebben en dat we vooral moeten zorgen dat we de kip met het gouden eieren niet slachten.
Nee. Maar het beeld, wat ik schetste aan het begin van het uur, daar kwam er niet echt een antwoord op. Zo van, nou, een bedrijf hoeft maar een kick te geven en dan gaan miljarden die kant op en uiteindelijk zijn de burgers die het zullen moeten betalen. Daar zegt u van, dat klopt niet, dat beeld.
Nee, dat is veel te kort door de bocht.
Als we niet ruimer nemen die bocht dan?
Dan is het heel duidelijk dat er al lange tijd zorgen zijn over het investeringsklimaat. Dat er dus al heel lange tijd wordt duidelijk gemaakt. Pas op, door allerlei maatregelen te nemen om allerlei korte termijn problemen op te lossen. Mm-hmm. Denk aan bijvoorbeeld de verandering van de regelingen rond de expats. Zeg maar het aantrekken van buitenlands gekwalificeerd personeel wat nodig is om onze economie te laten draaien.
Die ook heel ruimhartig was, toch? Die expatregeling, die belastingvoordelen.
Die is ruimhartig, maar die is al behoorlijk versoberd in de afgelopen jaren. En kijk, het probleem is, je moet dat vergelijken natuurlijk met de regelingen elders.
Hè. Ja, maar huizen in grote steden en de Randstad zijn niet meer te betalen omdat al die expats zoveel geld over hebben.
Vorige week, of vanochtend stond er nog in het Financieel Dagblad een artikel waarin stond dat de Franse regering heel nadrukkelijk probeert juist investeringen naar Frankrijk te trekken. Ja. En een van de regelingen is een hele aantrekkelijke regeling voor expats.
Ja.
Uiteraard zul je dat in context moeten bekijken. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat experts geen belasting betalen. Dat ze dat ertoe leidt dat woningen onbetaalbaar worden voor andere mensen. Maar je kunt
en dat prijsopdrijvend effect zien we toch op de woningmarkt, om ze daarop inzoomen.
Ja, nou dat maakt het ook zo ingewikkeld. Hè. We hebben te maken natuurlijk met complexe problemen waar niet hele eenvoudige easy fixes voor bestaan. Nee. Je moet echt structureel kijken van wat willen we in Nederland.
Maar zo'n voorstel van NSC, die toch aan de kabinetsvorming nu mee aan het doen zijn met de formatie van we willen dit nog meer versoberen. We willen ook een maximum aantal kenniswerkers dus in Nederland, van die bijvoorbeeld expats. Dan zegt u van dat is helemaal niet goed.
Nou ja, je moet natuurlijk heel goed kijken waar worden die mensen ingezet. Waar is dat absoluut noodzakelijk en waar zijn eventueel ook alternatieven beschikbaar? Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen bezwaar hebben tegen het feit dat er mensen van buiten Nederland worden ingehuurd om bepaalde activiteiten te doen zonder dat er fatsoenlijke huisvesting voor die mensen wordt geregeld. Mm-hmm. Dat er overlast lokaal ontstaat. Dat is natuurlijk een hele andere type problematiek dan
waar we nu
als Mel voor pleit, ja. Namelijk een waarbij expats het aantrekkelijk vinden om in Nederland te komen werken.
Ze mogen in Eindhoven wonen, dat is altijd aantrekkelijk. Kom er vandaan. Ze staan in de rij om in Eindhoven te mogen wonen.
Nou ja, dan moeten er wel voldoende woningen zijn. Want anders leiden natuurlijk, precies wat u net zei, dan betekent dat de prijzen in Eindhoven betaalbaar worden.
Dat is niet leuk voor mijn familie.
Voor de andere Eindhovenaar.
Ja, precies. We gaan zo verder spreken met Hans Groeneveld, directeur van de VMW, Vereniging voor Energie, Milieu en Water, over het belang van gezamenlijk Europees industriebeleid. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 4 experts over de maakindustrie. Morgen praat ik met André van Troost, topman van robotfabrikant Lely. Onder andere over wat allemaal komt kijken bij het maken van de laatste duurzame landbouwmachines. Vandaag de gast Hans Groeneveld, directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water, de VMW. De komende half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen sowieso met u bespreken. De economische en maatschappelijke winst die een goed lopende maakindustrie op kan leveren. En toch ook wel het beleid dat daarvoor nodig is. Maar ik wil eerst de kettingvraag gaan behandelen. Want vorige week, mijn collega Diana Matroos, hele andere week, zij nam toen de formatie onder de loep met 5 politieke experts. Op vrijdag was dat Frans Wijsglas, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, VVD, prominent. Ik had deze vraag.
Goedemorgen, meneer Groeneveld. Heeft u goede Pasen gehad? En mijn vraag is eigenlijk heel, heel simpel als vraag, maar moeilijk als antwoord, denk ik. Als u dadelijk in dat extra parlementaire kabinet waar ik voor ben minister van Economische Zaken zou worden, wat zou uw eerste voorstel, belangrijke voorstel, aan de Tweede Kamer zijn?
Ja. Mooie vraag. Nou, op de eerste vraag natuurlijk is het antwoord ja. Namelijk, ik heb een goede Pasen gehad.
Gelukkig maar.
Dank voor de
gezocht, of niet?
Ja. Nee, ze waren gelukkig al door andere gevonden.
Gevonden, ja.
Dank voor deze vraag van de heer Vrijsglas. Overigens vind ik opmerkelijk een gentleman politicus die in de huidige politieke constellatie niet zou misstaan. Maar helaas
een mooie terzijde is dat.
Maar ja. Goed. Zijn vraag wat ik zou voorstellen aan de Tweede Kamer. En ik denk dat ik het volgende zou doen. Ik zou eigenlijk een voorstel doen hoe je de industrie partner kunt maken om Nederland te versterken en ook de verduurzaming van onze samenleving te versnellen. En dat zou ik doen door op de eerste plaats een duidelijke visie te geven over wat is de rol, wat is de positie, wat is ook het potentieel van de industrie voor Nederland. Duidelijk te maken wat nou die waarde is voor Nederland, waarom het ook de moeite waard is om daar bijvoorbeeld in te investeren, om die industrie te behouden in plaats van de industrie te sluiten. Hoe de industrie inderdaad ook onderdeel kan zijn van de oplossing in plaats van het probleem te zijn.
Want dat is nu nog het geval?
Nou ja, te veel wordt de industrie als het probleem gezien.
En dat is het niet?
Ik denk dat de industrie...
Veel van de uitstoot komt bijvoorbeeld uit de industrie.
Dat klopt, maar daarmee heeft de industrie ook de sleutel... om eigenlijk de oplossing te zijn... of althans in ieder geval een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing... voor de verduurzaming van onze samenleving. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van groene waterstof... die we eerder al even over gehad, dat is ondenkbaar zonder de industrie. De industrie kan eigenlijk als een vliegwiel functioneren... voor de vergroening van onze samenleving. Maar het is ook belangrijk omdat we een circulaire samenleving willen. Dat betekent dus dat we producten, nadat we ze gebruikt hebben... dat we die weer willen hergebruiken... of dat we de grondstof weer opnieuw willen kunnen inzetten. En dat kan alleen maar als je ook ter plaatse industrie hebt. Mm-hmm. Neem bijvoorbeeld de papierindustrie. Ik noem de papierindustrie wel eens de stofzuiger van Nederland. We krijgen heel veel producten uit het Verre Oosten. Denk aan elektronische apparatuur of andere spullen. Die worden over het algemeen in kartonnen verpakkingen komen die naar Nederland. Die kartonnen verpakkingen die werden vroeger op de afvalberg... die gingen naar de afvalstort of naar de verbrandingsovens. Maar omdat wij een papierindustrie in Nederland hebben... die bijna helemaal op gerecycled papier werkt... ja, hebben we nauwelijks... papier wat naar de afvalberg gaat, omdat het opnieuw wordt ingezet.
Dus daar is de oplossing te vinden.
Dus dat zijn belangrijke dingen. Nou, wat ik concreet als zou willen voorstellen, ook aan de Tweede Kamer, is maak die industrie partner. Zorg ervoor dat die industrie hier kan investeren. Dus laten we ook dat probleem bijvoorbeeld van die hoge en sterk stijgende netkosten, laten we daar gezamenlijk een oplossing voor vinden. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de bouw van nieuwe windparken op zee. Waar je ziet dat de risico's voor de investeerders steeds groter worden. Ja,
sommige
de industrie kan een partner zijn. Die kan een deel van de risico's kan die overnemen, maar moet daar wel voor in staat worden gesteld. Dus je zou bijvoorbeeld als overheid kunnen zeggen, nou, de tendercriteria, daar voegen we specifiek toe dat het gebruik van die stroom die straks op zee wordt opgewekt, ook in Nederland bijdraagt aan de verduurzaming van de industrie.
Dus op die manier onderdeel worden van de oplossing. Zou de minister van niet van Economische Zaken was de vraag van Wijsglas, maar zou de rijke minister van Industrie moeten komen?
Dat is de vraag, omdat er is
maar nu staatssecretaris dan, maken we dat ervan.
Ik denk dat het op zich goed is om, zoals nu, economische zaken en klimaat gezamenlijk in een ministerie onder te brengen, omdat juist je structureel naar de oplossingen moet zoeken. Je kunt kijken naar de oplossingen voor de energietransitie of voor de industrie, maar het is veel slimmer om die eigenlijk gezamenlijk op te pakken, omdat uiteindelijk de industrie ook een bijdrage kan leveren aan die transitie. Denk aan bijvoorbeeld, ons elektriciteitssysteem wordt steeds meer weersafhankelijk. Dat betekent dus dat er veel meer zal moeten worden opgeregeld en afgeregeld op het moment dat er meer of minder duurzame energie met zonnewind wordt geproduceerd. Nou, ik denk dat daar de industrie ook een belangrijke rol in kan spelen. Kortom, juist die combinatie...
Die koppeling die werkt.
Die zou in ieder geval moeten werken en die biedt juist Nederland grote voordelen.
Amerika, daar hebben ze het goed op orde, hè?
Nou, in Amerika hebben ze iets gedaan waar we jarenlang voor hebben gepleit. Namelijk, neem klimaatverandering serieus. En zorg ervoor dat ook Amerika zijn aandeel neemt in het verlagen van de CO2-uitstoot.
Ja, en dan rollen ze nu de rode loper uit van de industrie, begrijp ik zo'n beetje.
Ja, en de regering Biden heeft daar een hele slimme oplossing voor bedacht.
Namelijk?
Namelijk het pakket dat bedrijven belastingkortingen geeft als zij investeren in allerlei zaken die belangrijk zijn voor de samenleving. Verduurzaming, maar ook het aantrekken van het bieden van werkgelegenheid aan bijvoorbeeld jongeren in gebieden waar veel werkloosheid heerst. Het voordeel van Amerika is dat daar één grote markt is. Dus als bedrijven in aanmerking komen voor dit soort voordelen, dat ze daar die voordelen ook ongeacht de locatie in de Verenigde Staten genieten. In Europa hebben we het probleem dat als bedrijven willen investeren, bijvoorbeeld in een electrolyzer, in het produceren van groene waterstof. En ze willen dat doen op verschillende plaatsen om daarmee schaalvergroting te creëren, kosten te kunnen verlagen. Dan moeten ze in ieder land weer
apart subsidie aanvragen.
Ze moeten apart subsidie aanvragen. De subsidieaanvraag moet weer de test van Europese staatssteun door. En dat is een, ja, dat is natuurlijk een veel complexer en uiteindelijk ook minder effectief systeem dan in de Verenigde Staten, waarin ze zeggen, nou, we hebben een hele simpele regeling. Als jij kunt aantonen dat jij een bijdrage levert aan de maatschappij, dan krijg je daar een beloning voor. Die is vooraf kenbaar. Die kan snel worden uitgekeerd.
Wat zit erachter dat het nu niet, dat het niet Europees is geregeld, maar nationaal geregeld?
Nou ja,
pure behoudzucht vanuit de overheid, of wat zit erachter?
Concurrentie tussen landen. Dat is helaas de situatie die we in Europa zien.
Ja, die concurrentie is, ik kan nu eenmaal iets aantrekkelijker zijn dan mijn buurland, en dan kan ik de industrie hier naartoe halen.
Nou ja, ieder land, heel veel landen hebben er veel voor over om nieuwe industriële investeringen naar hun land te trekken. Ik had het al eerder even over Frankrijk. Ja. Ook Duitsland is daar zeer actief mee. Duitsland heeft natuurlijk veel diepere zakken dan veel andere landen in Europa. En daarmee dreigt dus dat die re-industrialisatie, dus zeg maar nieuwe investeringen in de industrie, zich eigenlijk te beperken tot een aantal landen met zeer diepe buidels. Terwijl we onvoldoende gebruik maken juist van het grote voordeel wat we in Europa hebben, namelijk die grote interne markt.
Ja, en dus, want we leggen het zo af tegen de VS en China.
Op die manier gaan we het inderdaad afleggen tegen die landen. Want juist die nieuwe technologieën, die moeten de opschaling aanzienlijk minder gaan kosten. Ja. Nou, we hebben gezien hoe dat met zon-PV heeft geleid. Duitsland heeft daar heel veel in geïnvesteerd. De Chinezen zijn daar echt mee aan de haal gegaan en hebben hun grote markt ingezet om uiteindelijk tot significante kostenreductie.
Misschien zou dat dan, dat was de vraag van Wijsglas, wat zou de eerste maatregel zijn? Stel, u bent minister van Economische Zaken, maar zou dit wel moeten zijn? Naar Europa toe, zorgen dat we het beter regelen. In plaats van hier op die postzegel van ons.
Nou, dat zou zeker de tweede zijn. En de reden om dat de tweede zijn, omdat we weten dat alles wat je in Europa wil doet, heel veel tijd kost. En die tijd hebben we niet. En los daarvan denk ik ook dat we in Nederland echt meer gebruik moeten maken van het enorme potentieel dat we hebben. We hebben grote voordelen. Laten we die alsjeblieft gebruiken. Dat is goed voor onze toekomstige duurzame werkgelegenheid. Het is ook belangrijk omdat het helpt om onze samenleving te verduurzamen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, je luistert naar BNR's Big Five van de maakindustrie. Later deze week praat ik nog met Arnoud de Jong, directeur High Tech Industry bij TNO, over de koploperspositie Nederland op dit moment nog inneemt in deze industrie. Want er gaan ook wel dingen wel goed, toch, Hans Grunveld?
Gelukkig wel.
Ja, directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Heb je nog een beetje vertrouwen in de toekomst van de maakindustrie in Nederland?
Ik heb heel veel vertrouwen. Ik denk dat, zoals Griek al zei, Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie. We hebben relatief veel industrie hier. En dat is niet voor niets. We hebben een goede distributiefunctie. We liggen aan zee, diepe zeehavens. We hebben de Noordzee voor ons als ideale locatie om groene stroom op te wekken. We hebben een achterland. We zijn onderdeel van het grootste chemische industriële cluster van de wereld. Wat zich uitstrekt van Nederland via het Belgische industriegebied Antwerpen met name naar Noord-Rijn-Westfalen. We hebben een uitstekend opgeleide beroepsbevolking. We hebben een hoge arbeidsproductiviteit. Kortom, we hebben eigenlijk alle ingrediënten juist om hier een groot succes van te maken. En mijn pleidooi is dan ook,
elke vrijdagmiddag gaat de champagne, wordt ontkurkt bij jullie op kantoor.
Nou, laten we gebruik maken van die uitstekende uitgangspunten. Want zoals ik al zei, het is buitengewoon zonde om die kip met die gouden eieren te slachten. Ja. Want we kunnen daar nog heel veel plezier van hebben. En met name ook in de toekomst.
Zijn wij niet een veel te klein en vooral veel te druk land voor al die industrie? 17 miljoen mensen, we hebben ook nog wat boeren die plek nodig hebben. We hebben een woningtekort, er moeten 1 miljoen huizen bij waar nergens plek voor te vinden is. Ook al niet op het elektriciteitsnetwerk. En dan moeten al die maakindustriebedrijven ook nog eens erbij. Misschien is het gewoon te veel. te vol?
Nou, we zijn ontzettend inventief. En dat heb je ook nodig. Ik zeg ook zeker niet dat datgene wat we nu hebben, dat vooral maar zo moet blijven en dat er verder niks hoeft te veranderen. De industrie staat voor ongelooflijke uitdaging. Ik noemde al de verduurzaming, maar er zijn natuurlijk tal van andere uitdagingen op het gebied van ICT en dergelijke. Die de industrie zal moeten doen.
Mm-hmm. Overgang naar circulaire economie, ook niet onbelangrijk.
Absoluut, maar ik denk als het ergens kan, kan het in Nederland. En wat dan ook belangrijk is, is om echt dat partnerschap, om daar invulling aan te geven. Mm-hmm. Om niet tegenover elkaar te komen te staan zoals we toch steeds meer dreigen.
Ja, omdat de ruimte letterlijk en figuurlijk zo schaars is. Dus daar gaan we met elkaar over in de clinch. En dan zul je ergens moeten inschikken, ook als maakindustrie. Hè, want iedereen heeft een plekje nodig in dit land.
Klopt, en dat is ook heel erg belangrijk. Maar neem nou bijvoorbeeld Tata. Dat is een bedrijf dat een enorm veel ruimte inneemt om in IJmuiden en Velzen staal te produceren. Die zijn bezig met de grootste transformatie in de geschiedenis. En dat doen ze allemaal zonder daar extra ruimte voor in te nemen. Dat doen ze echt door, zeg maar, op hun eigen terrein oude productiemethoden te vervangen voor nieuwe. Ik denk dat dat een voorbeeld is hoe je zelfs zonder extra ruimtebeslag toch kunt groeien, toch kunt verduurzamen. Andere voorbeelden zijn natuurlijk nieuwe vormen van landbouw, waarbij je met name in stedelijke gebieden verticaal groente en fruit teelt. Ja, wij zijn in Nederland, wij hebben ongelooflijk veel kennis. Ik ben zelf ooit gepromoveerd in mijn co-promotor. Dat was een hoogleraar in Wageningen. Dat was de internationale expert op het gebied van rijstteelt.
Ja.
Een Nederlander die
dat doet.
Die dus waar mensen uit de hele wereld voor naar Wageningen kwamen om van hem te leren hoe je het beste rijst kunt telen.
Ja, ja.
Nou, die kennis die kunnen we als geen ander inzetten om juist hier in Nederland niet alleen te zorgen dat we onze eigen industrie een toekomst geven, maar we ook helpen om de problemen in andere landen op te lossen.
Ja. Nog heel even, Tata Steel is een paar keer voorbij gekomen. Een aantal afleveringen geleden, een aantal maanden geleden alweer, was advocaat Benedict Fiek hier te gast. Die zegt, ja, Hans van den Berg, CEO van Tata Steel, moet achter de tralies. Hij heeft aangifte tegen hem gedaan, hè, vanwege het in gevaar brengen van de gezondheid van de omwonenden van Tata Steel. U spreekt Hans van den Berg, hoort bij uw club. Hoe kijkt u daarna?
Ja, ik kijk nou op een andere manier naar. Ik denk dat het belangrijk is de vraag te stellen, welke verantwoordelijkheid nemen CEO's van industriële ondernemingen? En als zij zeggen, ik neem het persoonlijk op me om ervoor te zorgen dat wij die transformatie in ons bedrijf maken, dat we ervoor zorgen dat de enorme overlast voor de omgeving, dat we die zo snel mogelijk en significant verminderen, dat we tegelijkertijd toekomst bieden, ook aan die omgeving, voor duurzame werkgelegenheid, dan zou ik niet weten waarom zo iemand vervolgd moet worden of überhaupt een plek achter de tralies verdient.
Ja, omdat u de gezondheid van de omwonenden in gevaar brengt, al dus Benedict Fiek.
Ja, nou, ik ook, zoals gezegd, als een CEO zou zeggen, nou, ik zie het probleem niet en wij gaan gewoon verder zoals we altijd hebben geproduceerd, dan kan ik me voorstellen dat je daar stelling tegen neemt.
Maar hij doet al zoveel, bedoelt u met te zeggen.
Maar je kunt van de heer Van den Berg voor hem veel beschuldigen, maar zeker niet van dat.
Nee.
Hij is zich uitermate bewust van de noodzaak om het bedrijf te veranderen. Ik ken geen CEO die zoveel tijd steekt in het gesprek voeren met de omwonenden, met de overheid, met andere stakeholders.
Ja, maar het gaat niet snel genoeg, is dan de kritiek?
Nee, dat kan ik me voorstellen. En ik denk dat de eerste.
Dus ook al ben je van goede wil, je doet dan nog steeds iets wat schadelijk is voor de omwonenden.
Nou, de eerste, denk ik, die dat zal beamen, dat zal Hans van den Berg zelf zijn. Mm-hmm. Ik denk, als het aan hem ligt, dan zou bij wijze van spreken het bedrijf morgen totaal getransformeerd zijn. Maar dat is nou eenmaal niet mogelijk. Hij heeft natuurlijk ook te maken met allerlei stakeholders, met allerlei belemmeringen, met ook technologische uitdagingen.
Ja. Maar nu lijkt het net alsof hij niks te zeggen heeft. Hij is wel de CEO van Tata Steel, toch?
Ik zeg niet dat hij niks te zeggen heeft.
Nee, want dat andere zeker stakeholders niet dat tegenhouden wat hij eigenlijk zou willen. Namelijk het
niemand houdt iets tegen. Alleen hij is afhankelijk van bijvoorbeeld vergunningverleners om investeringen te kunnen doen. Hij is afhankelijk van het moederbedrijf om uiteindelijk ook de ruimte te krijgen om de investeringen te doen die mogelijk zijn. Hij is afhankelijk van technologieproviders om straks groen staal te kunnen.
Hij kan ook maar zoveel doen, bedoelt u maar te zeggen.
En je kunt de transformatie van de industrie, die noodzakelijk is, die kun je niet in 1 jaar, in 1 maand, zelfs niet in 2 jaar doen. Daar heb je tijd voor nodig. En dat is natuurlijk wel de uitdaging, omdat de vraag is, geeft de omgeving ons voldoende tijd om die transformatie te maken? Ja,
en de vraag is natuurlijk, is er wel nog voldoende tijd?
Nou, ik denk dat we, als we een goed plan hebben, en ik denk dat de industrie echt zeer serieus is met de vergroening, met de transitie, dan is er in Nederland veel voor te zeggen om die transitie ook de ruimte te geven. En dat er eisen worden gesteld, begrijp ik. Ja. Dat daar geen onbeperkte tijd aan wordt gegeven, begrijp ik ook. Maar er zal wel, denk ik, realistisch moeten worden gekeken. Wat is er mogelijk? En nou ja, zoals we eerder ook al bespraken, de problemen, de beperkingen op de elektriciteitsnetten, is iets waar industriële bedrijven echt helemaal niet aan kunnen doen. Wat we moeten doen is om te kijken, hoe kunnen we ook die problemen versnellen? Welke bijdrage kunnen de industriële bedrijven leveren? Een van de zaken waar ik vorige week in de Tweede Kamer voor gepleit heb bij een ronde tafel over de nieuwe energiewet is, geef de industrie maximaal ruimte om ook bij te dragen aan het oplossen van de problemen rond netcongestie. Dus geef ze meer ruimte om bijvoorbeeld zelf een aansluiting te realiseren. Geef ze de ruimte om congestiemanagement dus zeg maar op en af te kunnen
regelen. Een aansluiting te realiseren?
Ja, de netwerkbedrijven, de energiebedrijven klagen over te weinig personeel om.
Terwijl die wel in de industrie aanwezig is, dus laat het personeel wat in de industrie werkzaam is hun eigen aansluiting voor.
Laat ze hun eigen aansluiting maken, want daarmee ontlast je dus mensen in de energiesector. Die kunnen dus al hun focus leggen op het uitbreiden van het net. En op die manier kun je eigenlijk beide kanten kun je voortgang maken.
Ja. Werd er naar geluisterd? Gewillige oren?
Ik heb de indruk van wel. En ik hoop het ook. De Kamer zal volgende week beginnen met een serieuze behandeling van die wet. En ik denk echt dat we af moeten van het tegenover elkaar staan. We hebben elkaar nodig.
Het is wel lastig als er nu dat nieuwe kabinet moet komen. Hè? Iedereen zit maar te kijken van wat voor kabinet gaat er komen, hoe gaat het eruit zien en ook welke kant gaat het op. Maar dat zal voor u ook zo zijn.
Zeker, maar hiervoor hoeven we niet te wachten op een nieuw kabinet. We kunnen nu aan de slag. Het huidige parlement heeft het demissionair kabinet ruimte gegeven om ook die energiewet te behandelen, om ook maatregelen te nemen. Hier is geen budgetair beslag. Hier gaat het puur en alleen om hoe gaan we met elkaar de problemen oplossen. Welke ruimte geven we aan de industrie om ook haar bijdrage te leveren?
Ja. Morgen is André van Troosten te gast. Ik zei het al, hè, topman van agrarische machinebouwer Lely. Die kettingvraag die van Frans Wijsglas kwam, die mag weer doorgegeven worden. Wat zou je van André van Troosten willen weten?
Nou, ik begrijp dat hij zich met name met zijn industriële robots richt op de agrarische sector. En als ik kijk naar de uitdagingen van de industrie en de agrarische sector, dan zie ik veel gelijkenissen. Namelijk het op wereldwijde markten actief zijn, concurrerend blijven en tegelijkertijd natuurlijk ook de overlast voor de omgeving moeten verminderen, verduurzamen. En een wensenlijstje richting de politiek om dat allemaal mogelijk te maken. Nou, mijn vraag zou dan ook zijn, wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat die randvoorwaarden en de tijd gekregen wordt, we hadden het er net al eventjes over, die bedrijven ook in de agrarische sector in staat stelt om tegelijkertijd de transitie te kunnen maken en concurrerend te blijven.
Nou, morgen wordt het voorgelegd aan André van Troost, topman van agrarische machinebouwer Lely. Hoe lang kun jij directeur zijn van de VMW?
Volgens mij staat daar geen limiet op.
Hè? Hoe lang ben je nog van plan te blijven doen?
Nou, ik moet zeggen, ik vind het nog steeds buitengewoon fascinerend. Ik doe het. Ik werk al 25 jaar. Ik ben niet 25 jaar directeur, maar ik werk al 25 jaar. Ik ben gekomen toen de energiemarkten werden geliberaliseerd. Dat was toen de uitdaging. Inmiddels zijn er natuurlijk nieuwe uitdagingen bijgekomen. Met name de verduurzaming. Het aardige van energie is, het is een eerste levensbehoefte. Het is cruciaal. We weten precies waar we naartoe willen, maar niemand weet precies hoe dat moet. En zolang die puzzel nog niet gelegd is,
is nog een stap te baan.
Werk ik heel graag op dit gebied.
Ja, succes dan. De komende jaren ook nog. Hans Grünfeld, directeur van de VMW, Vereniging voor Energie, Milieu en Water. En dank voor dit gesprek. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze eigen app. Of je favoriete podcastkanaal kan ook. Dan hoef je geen aflevering te missen. Kun je bijvoorbeeld ook die vorige week van Diana Matroos over de formatie nog eens terugluisteren. Je wil weten welke kant het op gaat in Den Haag. Nu, op deze zender, Thomas van Zijl. Hij is er. Hij staat er klaar voor met BNR Zaken doen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
BNR's Big Five van de maakindustrie wordt mede mogelijk gemaakt door Zee. Het event voor de Zuid-Hollandse technologische industrie.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.